het solid concept is een heel mooi, mooi concept. En het is een andere eigenlijk architectuur van hoe je data verdeelt over de wereld.
Een andere manier van denken.
Nou. Andere manier van denken. Maar dan treedt wel wat in werking wat ik altijd de wet van behoud van ellende noem.
Dat is zo'n mooie wet.
We kunnen de boel ook niet. Het versimpelt de boel niet.
Nou, welkom bij ronde 4. We zijn weer van tafelgasten veranderd. In deze ronde gaan we het hebben over overwinnen van wantrouwen en het tackelen van privacy issues. In dezelfde setting, hoe krijgen we mensen meer in beweging om technologie te gebruiken? Wil Jansen aan tafel. Wil, welkom van Infrared. Franco De Vita. Lecturer, Researcher, Emerging Technologies and New Business Models bij Saxion. Ja. En Martina Veenstra, Lector Smart Cities.
Ook bij Saxion.
Ook bij Saxion. Ja. Welkom. Wil, mag ik met jou beginnen?
Tuurlijk, Bart.
Want jij bent net met jouw bedrijf Infrared hier verhuisd naar ConnectU. Daar zijn we heel blij mee. Wat doet Infrared? Heel kort.
Bij Infrared werken we aan producten om de wereld wat veiliger te maken. En met name fraude te bestrijden door op afstand identiteitsverificatie mogelijk te maken. Dus overal waar je klant of je burger of je de persoon waarmee je zaken doet niet ziet of niet in de buurt hebt, maar op afstand hebt, toch zeker weten dat die persoon is. Zodat je daar een veilige samenwerking mee kunt starten. Ja. Denk aan het openen van de bankrekening, het afsluiten van een hypotheek, het aanvragen van een visum, al dat soort zaken.
Heel goed. In Verrit, moet ik zeggen.
In Verrit,
sorry, ja. Ik zei het verkeerd. Daar werd zo straks eigenlijk al aan jou gerefereerd. Ten aanzien van de gezondheidszorg. Hoe kan nou technologie die jullie leveren, dat je weet met wie je zaken doet, dat je weet met wie je communiceert. Hoe kan dat nou goed bijdragen aan bijvoorbeeld wat al besproken werd als e-health en aan gezondheidszorg? Wat voor rol speelt jullie technologie kan daarin spelen?
Ja, die identiteitsverificatietechnologie die wij leveren, of die in het algemeen beschikbaar is, die kan een grote rol spelen juist in dat data-ecosysteem, wat ook genoemd werd. Dus hoe ga je nou op een verantwoorde manier zorgen dat er data kan stromen, maar wel onder regie van, je zou kunnen zeggen de patiënt, maar eigenlijk ook gewoon de mens, de gezonde mens.
En in de achtneming van privacyregels.
Met in de achtneming van privacy en ook van het feit dat jij als bron van de data daar ook een belang bij hebt. Ja. Het lost niet het probleem van privacy op, daar zul je hele goede maatregelen voor moeten nemen. Het lost ook niet het probleem van hoe tel je data op een prettige manier op, maar het maakt wel de mogelijkheid, het geeft wel de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jij op een verantwoorde manier over je data kunt beschikken en daarom die dingen als EPD's en zorgsystemen beter kunt benutten en ontsluiten, ook voor je eigen bestwil.
Ja, dat een ziekenhuis of een andere instelling waar je op inlogt ook van jou weet, dat we zeker weten dat we met Wil Jansen te maken hebben voordat we data overdragen.
Ja, en dat zie je nu ook al wel in Nederland. Er is, als je in de zorgzaken wil doen, dan moet je op een vrij hoog betrouwbaarheidsniveau inloggen. Ja. Gelukkig mag je daar in Nederland in de zorg DigiD voor gebruiken. Wat natuurlijk een inmiddels door iedereen bekend en omarmd systeem is om om je identiteit, om je te identificeren. Ja. Ja. Maar zodra je ook maar een beetje buiten de reguliere zorg komt, bijvoorbeeld in de hoek van de preventie of de gaming of wat dan ook, en je zou dat door willen trekken wie jij bent, ja, dan mag je ineens niks meer met DigiD doen. En dan is DigiD verboden. Want DigiD behandelt je BSN. En je BSN mag maar voor heel specifieke doeleinden gebruikt worden.
Ja, gelukkig maar toch.
Ja, dat is enerzijds is dat gelukkig, maar dat ontneemt jou eigenlijk de mogelijkheid om op een prettige manier met jouw data dingen te doen en toegevoegde waarde te creëren, ook buiten die zorg. Nog even los van het overbruggen van alle hokjesgeesten die er in de zorg nog steeds rond waren, waar met name ook de IT-leveranciers in de zorg heel sterk op hun data en op hun systeem zitten en eigenlijk structureel tegenwerken dat er interoperabiliteit, dat er samenwerking ontstaat.
Ja, iedereen met zijn eigen silo. Leuk weet je dus, door DigiD is ook door iemand ooit in Enschede gemaakt, hè?
DigiD was, daar waren toen nog een superpilot gemeente. Volgens mij was ik nummer 200 ongeveer die een DigiD kreeg. Toen mocht ik gewoon zelf mijn naam kiezen. Ja, dat is W. Jansen geworden.
De maker heb ik ooit een huis van gekocht. Dus daarom weet ik dat. Nee, privacy garanderen. Zorgen dat je de juiste inlog hebt. Jij haalt die leveranciers al aan. Dat kwam eerder natuurlijk ook voorbij als je het over de zorg hebt. Iedereen wil ook zijn eigen inlog en beveiliging dan weer maken, want daar is geld aan te verdienen. Of is dat niet de motivatie?
Nee, aan die inlog en die beveiliging is geen geld te verdienen. Dat is een soort van basis.
Maar waarom bellen ze jou dan niet allemaal? Van wil je dat voor mij fixen? Want mijn systeem is fantastisch, alleen ik heb dat nog nodig.
Nou, omdat eigenlijk die zorgleveranciers DigiD substantieel daarvoor kunnen gebruiken. Dus die hebben daar eigenlijk wel een oplossing voor. En dat bredere ecosysteem van data, waar je buiten de zorg gaat, ja, dat is eigenlijk nog grotendeels niet bestaand. En die samenwerking tussen binnen de zorg en buiten de zorg, die loopt dus ook heel moeilijk. Ik denk dat pas wanneer we naar een Europees perspectief gaan, wat binnen een paar jaar gaat ontstaan, waarin iedereen zijn eigen data wallet gaat krijgen, of zijn eigen identiteitswallet.
Ja, daar zijn ook plannen voor al.
Ja, en daar gaat Europa afdwingen dat gat tussen publiek en privaat gedicht wordt. Ja. Europa dwingt af dat die identiteit, die identiteitswallet, vergelijkbaar met je Apple wallet of je Google wallet, met je gegevens, dat die in alle dat die zowel publiek als privaat gebruikt kan worden. En dat is een beetje tegen de haren instrijken natuurlijk van de Nederlandse strategie op dat vlak geweest. Maar het is wel goed dat Europa dat doorbreekt.
Ja, het werd al eerder genoemd ook de AI-wetgeving en andere digital wetgeving die er nu aankomt. Ik denk dat we dat opzicht wel heel blij mogen zijn dat we toch onderdeel zijn van de EU.
Ja,
ondanks dat er nog steeds mensen graag willen dat wij uit de EU verdwijnen als Nederland.
De AVG is... vroeger werd er ook vanuit de VS wel naar ons gekeken in Europa. Wat een zeur. Ja. Wat een gezeur daar. Maar Europa wordt tegenwoordig echt wel gezien als leidend op denken op dit vlak met de AVG of de GDPR. Tenzij je natuurlijk in een systeem werkt waar dat AVG eigenlijk helemaal niet zo wenselijk is. Nee, je kunt ook in China wonen en daar zullen wij nooit als leidend voorbeeld gezien worden. Want daar denkt men iets anders.
Nee, maar daar is de geschiedenis op het gebied van privacy überhaupt heel anders. Hè? Maar in Californië hebben ze natuurlijk wel wetgeving geïmplementeerd die linea recta is afgekeken van de AVG. En men kijkt nu weer, ook op AI-wetgeving, zelfs vanuit het congres naar de EU.
Ja, absoluut.
Okay. Interessant. Franco de Vita. We hebben het vandaag veel over technologie en de zorg, bewegen en sport. Jij bent expert op het gebied van businessmodellen. Het systeem werd al genoemd. Met jouw kennis en ervaring, hoe kijk jij dan naar, ook meenemende wat Wil vertelt, hoe kijk jij dan naar deze hele discussie die we hier voeren vandaag, en de gesprekken die we voeren vanuit businessmodellen?
Voor de zorg bedoel je?
Ja, wil je iets dichter bij de microfoon?
Voor de zorg.
Ja.
Goed. Businessmodellen eigenlijk gaat het over waardecreatie.
Ja.
En dat is een beetje vreemd natuurlijk in de context van de organisatie wat niet commercieel is. Maar als je kijkt naar waardecreatie, kun je natuurlijk ook, als je dat doortrekt, dan gaat het om een verbetering van je dienstverlening.
Ja.
En dan helpt businessmodellen om technologie te omarmen. Want je ziet dus per definitie nieuwe innovaties, die worden vaak slecht omarmd. En als ik kijk zo naar het ziekenhuizen of de zorg in de algemeenheid, dan zie ik eigenlijk twee bewegingen. Er zijn sommige technologieën die wel omarmd worden en andere weer niet. En het heeft denk ik te maken met of de technologie direct ook voelbaar iets bijdraagt, zonder dat het veel veranderingen teweeg brengt. Dan wordt het omarmd. Dat zie je dus in de operatie. Hè, dus niet de operatiekamer, maar in de operatie.
Dat zijn vaak hele kleine dingen ook.
Ja,
hè?
Bijvoorbeeld sensoren of protheses die intelligenter worden. Nou, dat soort technologieën wordt wel omarmd. Maar als we het hebben over back-office, dan kom je in het IT-landschap waar allerlei governance-structuren bedacht zijn. En daar zul je bijvoorbeeld een integratie met een decentrale ledger, wat in Volksmond dan nog blockchain heet, dat zul je niet zo snel tegenkomen.
Nee.
Terwijl dat juist de oplossing is naar verlaging van administratieve lasten, waardoor ze meer tijd krijgen voor de handen aan het pet.
Ja, dus dat je niet meer veel van die silo's eigenlijk hebt, hè, wat jij zegt. En niet iedereen zijn eigen systeem heeft, maar dat we veel meer naar een algemeen denken ja, en, in technische protocollen en opslag van data en uniformiteit.
Klopt. En wat je daarnet noemde over die plannen in de EU. We zijn al verder dan dat. Hè. We zijn al bezig met de ontwikkeling van een EU-blockchain, om het zo te zeggen. Waarbij alle dienstverlening eigenlijk cross-border ontsloten gaan worden. Dus dat betekent dat daarna de aanpalende sectoren, zoals de zorg, langzaam ook zo toe zullen stromen tot dit soort technologieën. Ja. Want eigenlijk praten we over een Web 3, een nieuwe web waarbij dit soort systemen geïntegreerd zijn.
Ja, waarbij we ook praten over een semantische wereld.
En ook dat,
maar daar gaan we een hele andere kant
testen,
op.
Ja.
Kunnen we met technologie vanuit jouw oogpunt en businessmodellen, wat je net vertelt, wat zijn nou manieren om bijvoorbeeld de zorg en ook gezondere leven veel makkelijker toegankelijk te maken? En speelt technologie daar dan een hele grote rol in? Of is het van hele andere factoren afhankelijk?
Nee, ik denk wel dat het een belangrijke rol speelt. Tenminste, als je het kijkt vanaf het perspectief van de klant, van de burger.
Ja.
Wat net ook al eigenlijk genoemd werd, de data-eigenaarschap. Daarvan is gedefinieerd op EU-niveau dat er een datakanteling ontstaat. Dus alles wat privacygevoelig is, wordt eigenaarschap van de burger.
Ja, maar dat krijgen we zo meteen. Hè? Ja. Eigenlijk alle data zit nu bij mijn huisarts, bij mijn fysio, bij het ziekenhuis. Maar eigenlijk dus keren we het zo meteen om. Alles is van mij.
Klopt. Wat we dan proberen te voorkomen zijn een aantal dingen. Die datasymmetrie. Hè? Want je hebt die data versnipperd over tal van sectoren. Of tal van, op het moment dat het privacy data betreft, dan wordt het jouw eigenaarschap. Hè? Dus zoals net gezegd werd, je krijgt het eigenlijk in je wallet. Ja. En wij als Saxion zijn daar ook mee bezig. Dus ook op EU-niveau, om bijvoorbeeld digital credentials toe te kennen in een wallet. Dat betekent ook dat we, even los van wat we aan het doen zijn, digital credentials, identiteiten, dat wordt straks allemaal elektronisch. En dat betekent dus dat we afscheid gaan nemen van het papier als origineel. En of dat nou een diploma is of een paspoort, dat gaat in principe allemaal verdwijnen.
Het
zal wel een tijdje duren. Hè, maar
ja, dat gaat niet volgende week
maar
gebeuren.
Maar goed, we hebben Estland als voorbeeld, waar dit soort dingen veel en veel verder zijn. Hè. De prof als eerste tafel, die had het al ook over. Hè. Ja. Je moet wel visie hebben, je moet wel een overheid hebben die dan ook dingen
er zal leiderschap getoond moeten
precies
worden.
Precies, en dat is Estland gedaan.
Ja, want zelfs jij en ik kunnen geloof ik gewoon burger van Estland worden. Gewoon via een website.
Ja, burger, we kunnen zelfs een bedrijf daarop richten. Niet echt burger, maar we kunnen. Klopt.
Ja. En dat leeft zelfs de economie daar weer dingen op. Dus dat is wel heel interessant. Oké. Dan hebben we als laatste hebben we ook nog Metina aan tafel. En jij bent lector Smart Cities. En dan gaan we het niet alleen hebben over onze privacy en dat weer koppelen aan nieuwe technologieën of manieren om het met technologie veel toegankelijker te maken. Maar dan hebben we over alles wat we om ons heen bijna zien.
Ja, dat klopt. En dat heeft ook vaak wel met gezondheid te maken. Dus als je naar de definities van de smart city kijkt, dan staat daar heel vaak tegenwoordig kwaliteit van leven heel hoog in het vaandel.
Ja. En wat is een smart city eventjes in jouw beleving?
Ja, dus de definitie die wij hanteren, daar staat samenwerken heel erg centraal. Samenwerking tussen burgers, bedrijven, kennisinstellingen, overheden.
Dus niet zozeer een lantaarnpaal met allemaal sensoren die ons in de gaten houden.
Ja, zeker ook wel.
toch wel.
Zou kunnen. Ja. Dus technologie en data maken ook altijd onderdeel uit van die definitie. En dan die kwaliteit van leven. En ja, het is ook vaak een synergie tussen de infrastructuur die in de stad is en de data en de technologie. Ja. Dus dan heb je wel een beetje alle componenten van zo'n definitie.
En hoe linkt dat aan wat Wil net vertelde? Hoe linkt dat aan digitale identiteit? Om toegang te hebben tot onze gegevens en dergelijke. Is daar een hele duidelijke link?
Ja, daar dus bijvoorbeeld, wij zijn bezig met energietransitie. Burgers in woonwijken daarbij te betrekken op basis van data over hun huis, over hun gedrag. Dan heb je ook best privacygevoelige data. Ja. Het zijn geen persoonsgegevens, maar je kunt er wel dingen aan zien. Dus, dus dat gaat heel erg over vertrouwen. Over mensen meenemen in de technologie. over. We zijn ook heel veel bezig met datavisualisatie op hele laagdrempelige manieren. Dus we hebben een project lopen met een mooie naam: Verhalen vertellen met data. Mm-hmm. Waar je ook de minder datageletterde burger, en dat zijn er nogal
ja,
wat.
Ja, zijn heel veel.
Er zijn ook heel veel data, minder datageletterde professionals.
Zeker, ja.
Dus we hebben twee onderzoekslijnen waarvan de ene zich richt op de burger betrekken bij het ontwikkelen van technologie en het betrekken van data bij het verbeteren van leven. De andere is meer op datagedreven werken voor de professional gericht. En ja, op beide vlakken merken we eigenlijk
maar,
wel
maar
dat
wat is een voorbeeld dan? Je zegt, we maken datavisualisaties. Wat is dan een voorbeeld waar iedereen hier in de zaal als burger, waar ik me wat bij kan voorstellen?
Nou, dus wat betreft klimaatadaptatie. Ook echt een thema wat over gezondheid gaat. Want dan gaat het over hittestress en over ouderen die grotere kansen maken om te overlijden in bepaalde periodes van het jaar. Dan is een visualisatie waar je aan zou kunnen denken iets wat je misschien niet eens een visualisatie zou kunnen noemen. Maar studenten ook hier binnen dit gebouw zijn voor ons bezig in het XR-lab om een visualisatie te maken waarbij je ook de temperatuur voelt. Van hey, als je een wijk hebt die zo is vormgegeven en het wordt 30 graden in Nederland, dan voelt het daar zo.
Ja,
en
okay.
In het park voelt het zo.
Ja.
Want hittestress is best een lastig onderwerp om met mensen aan te werken. Want er zijn maar heel weinig dagen waarop mensen de urgentie voelen. Dus op dat soort dagen gaan wij ook met een ijskookkar naar een wijk om erover te praten. Maar
het wordt steeds meer dat het warm krijgt.
Ja, dat is heel fijn voor ons dan. Maar
zomer,
ja.
Afgelopen zomer was toch wel een tijdje even heel warm.
Ja.
En toen kwam ook toch de voorpagina's hier werden wel gehaald door een jongen die een datavisualisatie had gemaakt van waar is het warmste punt van Enschede? Waar moet je niet zijn? Ik geloof dat Van Heekplein op 1 stond. Ik geloof dat daar 60 graden werd op die tegels.
Ja, ja.
Dus dat is zo vlak bij de grond. Ja. Hè? Maar toch, die metingen worden dan door een satelliet gedaan.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, maar dus niet, je moet je geen grafieken
gezond,
voorstellen.
Dus.
Maar misschien eerder dus zo'n iets waar je instapt. Of het kan ook een video zijn. Waardoor zijn heel veel mensen die eigenlijk een plattegrond niet goed begrijpen.
Nee.
En er is heel erg de neiging bij gemeenten om dingen op een kaart te visualiseren.
Ja, absoluut.
Dat werkt dus voor veel mensen niet. Maar wel als je een 3D-beeld hebt waar ze hun eigen huis herkennen.
Of een game.
Bijvoorbeeld. Of een game. Ja,
ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus, en de link naar zorg en e-health. We hebben het ook over het overwinnen van wantrouwen, tackelen van privacy issues. Merk jij dan ook dat soort technologieën, ondanks dat het best wel evident is dat het je kan helpen, merk jij daar ook iets van?
Dus
weerstand is tegen dit soort dingen?
Ja, dus tegen heel veel technologie is weerstand. Dat kan in van alles liggen. En wij kiezen ook een benadering waarbij we inwoners of andere stakeholders betrekken bij het ontwerpen van de technologie.
Dat helpt dat stuk veel beter begrijpen dus.
En dat ze zelf kunnen zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden iets opgeleverd voor de regio Achterhoek.
Uh-huh.
Een systeem wat mensen helpt bij reizen door de regio.
Ja.
Deelmobiliteit, meerijden met de buren en dat soort zaken. En dan gaat het over ik vind het niet zo prettig om in die app te delen dat ik een rollator heb. Of ik vind het niet prettig om mijn buren 3 van de 5 sterren te geven. Dus dan bedenken we samen oplossingen.
Maar dan wordt je buurman een soort Uber-chauffeur eigenlijk.
Dat zou kunnen, ja.
Ik wilde de verwarming niet aandoen, dus...
Maar dat hebben we dus samen daar een alternatief voor ontworpen in de vorm van juist complimenten geven. En dan is misschien uiteindelijk het uitblijven van heel veel complimenten, terwijl je wel heel veel ritten hebt gereden, alsnog een 2 sterren of een 3 sterren rating. Maar dus echt mensen betrekken bij welke informatie wordt er gedeeld, hoe ga je hier met elkaar om.
Ja.
Dat kan heel erg helpen om mensen blijer te maken met de technologie. Dat ze het ook echt herkennen. Dus we hebben er echt heel veel Achterhoekse componenten ingebracht.
Ja. Het echt toepassen in de context waar mensen ook in zijn.
Ja. Waar ze zeggen van zo gaan we hier met elkaar om. En dat andere, dat was gewoon geen goed idee.
Dus dat is echt jouw antwoord op het overwinnen van wantrouwen en tackelen. Betrek mensen er echt bij in plaats van echt in hun context. Dan wordt het allemaal al een stuk makkelijker.
Ja, en aan de andere kant wil ik ook nog wel even de knuppel in het hoenderhok gooien.
Ja, er wordt kom op, uitsmijt.
Dus jij zegt van heel fijn dat we in Europa wonen, want hè, we hebben de AVG, GDPR. Europa heeft het ooit ook ingestoken van er moet ook ruimte blijven voor ondernemerschap. Dus die data moet wel gebruikt kunnen worden. Vorig jaar, ik weet niet of mensen het opgemerkt hebben, maar is de autoriteit persoonsgegevens in Nederland op de vingers getikt door de EU. Van hé, maar jullie zijn veel te streng. Jullie passen het veel te streng toe. En jullie delen allemaal boetes uit. En ga er nog eens goed naar kijken. Want jullie belemmeren ondernemers.
Ja,
dus
er
moet wel een mooie balans zijn.
Ja.
En daar heeft de EU dus inderdaad op gestuurd.
Ja, ook goed dan.
En er is wetgeving uitgekomen die in Nederland te streng toegepast wordt. Dus dat is een beetje jammer.
Ja, we zijn allemaal EU, een beetje door de AVG geloof ik in een soort stand geschoten.
Het is,
van er mag niks meer.
Soms gewoon eigenlijk niet te doen.
Nee, ik hoorde zelfs basisscholen waar geen foto's van het kamp gestuurd werden. Want de AVG, daar zat dan een hele driftige advocaat in de medezeggenschapsraad.
Dat is de truc ook. Dat is het probleem vaak. AVG wordt vaak dan beleden door juristen. En zodra dat gebeurt, dan gaat het vaak echt gewoon mis.
Zo is het niet bedoeld.
De AVG is een wetgeving die er heel sterk op gericht is om dingen mogelijk te maken. Ja, die zegt, onder wat voor soort voorwaarden mag het? Ja. In plaats van, je mag iets niet. En jammer genoeg is het aantal juristen dat het op zo'n manier ook gebruikt en uitlegt wat beperkt.
Ja. In Nederland.
In Nederland, ja.
Daarbuiten toch anders. Ja, maar jij wilde ook nog wat zeggen, Franco?
Ja, want je ziet ook, eigenlijk was de hele opzet van de wetgeving om de burger te beschermen tegen misbruik.
Ja, tegen misbruik.
Er moet wel sprake zijn van misbruik. En je ziet het ook bij de boetes dat grote organisaties harder op de vingers worden getikt dan kleine organisaties. Dus met name de Googles, dat soort organisaties. Ja. Die worden hard aangepakt.
Ja, nou ja, dat is ook goed. Je hebt veel macht.
En dat is ook
veel geld.
Want ze misbruiken dat. Ja.
Ja. Boete van de gemeente Enschede vorig jaar, die loog ook niet om. Dat was ook. Dat heeft pijn gedaan. Dat heeft echt pijn gedaan. Daar hadden we heel wat mooie events voor kunnen organiseren.
Voor 6 ton, ik was maandag bij de voorbereiding voor 700 jaar Enschede. Daar kunnen ze nog wat geld gebruiken, dus dat is jammer.
Ja. Het was eigenlijk de schuld van het bedrijf, want ze deden iets anders wat ze Enschede beloofd hadden.
Ja, dus daar kunnen we een hele podcast nog over maken. Nee. Over hoe dit verhaal is. Want er zijn heel veel lezingen.
Zelf wakker blijven.
Laatste vraag aan Wil en Franco, want jij hebt het eigenlijk al gezegd met Tina. Wat is volgens jou het ding, Wil, waarmee we wantrouwen tackelen ten aanzien van privacy issues?
Nou, om te beginnen is wantrouwen heel vaak wel terecht.
Ja.
Want de IT-wereld, als het over digitaal gaat en privacy, dan praten we toch over IT, staat bol van misdragingen.
Ja,
dus in de basis, dat wantrouwen is terecht. Je kunt het tackelen. Enerzijds door tijd, door groeiende volwassenheid van die IT-bedrijven. Maar ook een heel belangrijk begrip erin is ook transparantie.
Ja,
laat zien wat jij doet, waarom en hoe je doet. En dat gaat bijvoorbeeld ook over dingen als algoritmes. Wat doet een gemeente of een zorgverlener met mijn gegevens? Gooit er daar AI overheen? Wordt het geanonimiseerd doorgestuurd? Daar waar we weten dat anonimiseren eigenlijk niet kan.
Nee.
Wees daar duidelijk over. Leg het uit, want er is heel veel uitleg. Het is helemaal niet zo heel simpel. Nee. Dus wees daar duidelijk over. Wees transparant en creëer daar met elkaar ook een taal omheen.
Ja.
Visueel, niet visueel, wat dan ook. Waardoor je met elkaar het bespreekbaar krijgt. En niet alleen voor de experts die het schijnbaar met elkaar eens zijn, maar net zo hard langs elkaar praten, maar voor iedereen.
Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een heel duidelijk antwoord, Franco.
Wantrouwen heb je vanuit de burger gezien.
Ja. Toeslagenaffaire heeft niet geholpen, bijvoorbeeld.
Ik denk dat zou kunnen kantelen op het moment dus dat zoiets als self-sovereign identity doorgevoerd wordt structureel. Hè?
Ja.
En dat betekent dus dat jij als burger op dat moment expliciet toestemming geeft aan een organisatie om een bepaalde soort data van jou te gebruiken. En je geeft ook het doel aan.
Ja.
Dus in die zin zit je in de driver zit. En je kan het weer intrekken op elk moment. Dus je zit daar zelf aan de knoppen, letterlijk.
Ja.
En ik denk dat dat een grote bijdrage zal geven aan ten opzichte van waar we nou werken. Want nou hebben we het natuurlijk zo dat die data is eigendom van degene die die data beheert.
Ja, je weet ook niet waar het is, hè?
En je weet niet eens waar het is en wat ze ermee doen en wat ze het voor gebruiken.
Zijn de meeste burgers in Nederland, laatste vraag, zijn we daar wel klaar voor? Kunnen we dit al aan mensen overlaten en uitleggen dat dit goed gaat?
Nee, ik denk dat we nog wel een transitieperiode... want we zijn alleen met het concept al 5 jaar bezig.
Ja. De digitale geletterdheid onder de bevolking.
Nee, de zelfsoevereiniteit op zich. Daar zijn we al 5 jaar mee bezig. Ik denk dat het heel langzaam moet druppelen in de maatschappij.
Ja.
Dus ik denk dat we nog wel een jaar of 5, 6 nodig hebben voordat dat... En dan hebben we nog steeds een probleem met bijvoorbeeld mensen die niet digitaal vaardig zijn.
Nee, precies. Nou ja, genoeg uitdagingen. Ja. Dank voor jullie passievolle inbreng. We hebben denk ik nog even ruimte voor 2 vragen uit de zaal, als er vragen zijn. Ik zie 2 vragen. Nou, we hebben meteen hier 2 vragen.
We hebben nu het voortdurend over het moment dat er data is en wat daarmee gebeurt. Zijn wij nog, een hele filosofische vraag misschien, maar als burger, is de maatschappij nog zo dat wij ook nee kunnen zeggen tegen het feit dat er überhaupt data over mij wordt verzameld?
Ja.
Kortom, ben je nog in staat om tegen je arts te zeggen... nee, ik zit hier bij u, maar u mag even dat stukje van mijn medisch dossier niet in te zien... terwijl hij daar wel om vraagt.
Ja.
En ik denk dat dat een discussie is die we nu eigenlijk nog niet gevoerd hebben... maar die eigenlijk wel hieraan vooraf moet gaan. En ik ben benieuwd wat jullie visie daarop is.
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Hoe krijg je de controle zelf eigenlijk volledig terug, zodat je... daar zelf altijd op het moment dat het erop gaat over kunt beschikken. Mag je beslissen dat er geen data over je gegenereerd wordt?
Ja.
Franco?
Het antwoord is ja en nee. In feite wordt dat door GDPR wordt dat eigenlijk geven die handvatten om dat te regelen. Nee, in de zin van er zijn instellingen die uitgezonderd worden van deze verzameling data en gebruik van data. En het zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, om er maar eentje te noemen. Dus je kan niet zomaar tegen de Belastingdienst zeggen van dat mag je niet verzamelen. Of ik heb het recht om vergeten te worden. Dat gaat dus niet werken. Dus elke organisatie die het nodig heeft voor de uitvoering van hun dienst. Maar ik weet niet hoe het zit met zorginstellingen, om eerlijk te zijn. Maar bij een gewone commerciële organisatie, daar kun je dat wel zeggen. Ja. Dat kan nu al.
Er zit wel verschil.
Alleen je kan het niet controleren. En op het moment dat we die datakanteling hebben gemaakt, dat jij de eigendom hebt van jouw data, dan kan dat wel.
Maar er zit ook een sociaal aspect aan.
Ja, er zit ook een sociaal aspect aan. Ja, zeker. Ja, dat je dus dat gewoon überhaupt niet wil.
Ja, en er zit dus een sociaal aspect aan.
Ja, het recht op vrijheid. Ja, absoluut. Ja, dat is volgens mij een hele mooie discussie die we nog moeten gaan voeren.
Maar technisch kunnen we alles.
Technisch kan het wel. Ja, we moeten het ook willen. Ja.
Ja, wat misschien heel mooi is om hierop aan te haken, is een nieuwe techniek die heet Solid.
Ja.
En in Vlaanderen lopen ze daarin voor. In Vlaanderen krijgt elke burger, niet België, maar Vlaanderen. Vraag niet waarom.
Ja, nou,
in Vlaanderen
dat is België.
Dat is ook weer een podcast op zich.
Ja.
Maar in Vlaanderen krijgt dus elke burger krijgt een eigen digitale kluis.
Ja. Ja.
En die geeft dus de toestemming of je wel of niet iemand toestemming geeft tot jouw data.
Ja. Solid heet het in
Solid.
België. Ja, dat, ik noemde eerder al het idee van Tim Berners-Lee, een van de uitvinders.
Ja.
Dat is dat hele idee, hè? Dat je een eigen pot hebt. Ja, volgens mij doen ze ook iets in de UK met de NHS.
De UK met de NHS doet een test in Manchester met Solid Data.
Ja.
Waar inderdaad een cliënt heeft dus een eigen datapot. Want juist in de zorg hebben heel veel mensen apotheken, huisartsen, buren. Die willen allemaal graag bij die data.
Ja.
Nu gebeurt dat in Nederland nog meestal met het bekende papieren schriftje.
Ja.
Waarin iedereen schrijft van nou, meneer heeft zijn pillen vandaag niet gehad.
Ja.
Maar goed, de apotheek weet dat niet.
Nee.
Ik bedoel, mijn vader heeft ook een paar maanden een van zijn pillen niet ingenomen. Wel, dat weet de apotheek niet. Die stuurt gewoon elke week nieuwe pillen.
Ja.
Op het moment dat je dat in een digitale pot kan stoppen. Waar je zegt, oké, die apotheek krijgt toegang tot die pot. En de burger is in controle, want het is de datapot van de burger.
Ja.
Ja, geef je de burger weer controle over zijn data.
Waar dat zou in ieder geval voor de bewustwording bij burgers wel een hoop schelen misschien.
Ja, tuurlijk. Ja. Nu is die data, die zit bij Facebook, die zit in een datasilo.
Ja.
En we hebben met z'n allen, hoeveel accounts hebben we? 30, 40 accounts hebben we om al die websites bij te houden.
Ja,
maar dat
gek,
gaan we dus EU-breed invoeren, wat je daar zegt. Maar het wordt wel geharmoniseerd over de verschillende landen.
Ja.
Dus
wat mag Facebook ook van mij weten?
Maar Solid kies je eigenlijk zelf waar je datapot staat. Dus jij zegt, ik wil hem in mijn meterkast hebben, staat hij in je meterkast.
Ja.
Als je zegt, ik vertrouw gewoon de overheid, staat die bij de overheid. Kan je ook bij een notaris neerzetten bijvoorbeeld. Maar jij kiest waar jouw datapost staat.
Ik hoor hele nieuwe businessmodellen.
Ja.
Jij bent de baas over je data.
Ja, even een garagebox kopen. Wil wilde geloof ik nog daarop reageren.
Ja, het solid concept is een heel mooi concept. En het is een andere eigenlijk architectuur van hoe je data verdeelt over de wereld.
Dus een andere manier van denken.
Nou. Andere manier van denken. Maar dan treedt wel wat in werking wat ik altijd de wet van behoud van ellende noem.
Dat is een mooie wet.
Ja, we kunnen de boel ook niet... Het versimpelt de boel niet... Niet wezenlijk.
Het lost niet het probleem.
Want daarna moet je toch weer die data uit die pot kunnen gaan delen. En ja, moet je elkaar weer gaan begrijpen. En ja. Moet je weer bereid zijn om ook data uit die pot over te nemen.
Als je dan op straat ligt en je bent aangereden, maar je hebt niemand toestemming gegeven, dan wordt het heel lastig.
Ja,
hè?
En dat heb je dan wel weer. Dat zou makkelijker geregeld zijn in een centrale systeem, waar de concepten zoals in Solid zitten overgenomen worden. Waar je dus wel de regie hebt. Ja. Maar waarmee misschien breaking glass-achtige constructies zijn. Ja. Dat die zorgen... Ja, zorgleverancier het ruitje kan intikken en zeggen van nu mag je erbij. Ja. Tenzij ik mij afgezonderd heb van de digitale wereld en dat principeel vind.
Ja. Maar dus die mensen zullen er ook zijn, moet ook kunnen.
Ja, dat mag. Ik bedoel, dat is geen normatieve uitspraak, maar het is gewoon een keuze die je dan...
Nou, volgens mij is dat prachtig om mee af te sluiten. Wil, Martina, Franco, dank jullie wel. Was nog een vraag. Oh, sorry. Ja. Niet goed gekeken. Ons allemaal rekenen, sorry.
Die slaat heel erg mooi aan op deze discussie. Want mijn vraag aan Franco was eigenlijk... kunnen wij nou op Europa vooruitlopen? Zijn er niet architectuurkeuzes te maken? Ja. Waardoor je misschien ook in een hybride situatie... de oude legacy, maar ook de architectuurideeën van de nieuwe wereld... gaat oppakken en gaat neerleggen onder... wat hier bedrijven met elkaar en organisaties aan het doen zijn.
Ja, kunnen wij eigenlijk voorop lopen?
Nee, we kunnen eigenlijk niet vooruitlopen. We kunnen het wel doen bijvoorbeeld zoals België gedaan heeft. Maar het wordt straks geharmoniseerd. Dat betekent dus eigenlijk dat wat we gaan doen, cross-border moet werken. Dus al die data, domeinen, die worden dus eigenlijk, moeten cross-border worden geraadpleegd. Een voorbeeld wat net werd genoemd, als je dus een ongeluk krijgt en je hebt niemand toestemming gegeven. En dan moet het ruitje ingeslagen worden. Nou, dat concept, dat zal over heel de EU worden geïmplementeerd. En daar kunnen wij niet op vooruit lopen. Daar moeten we eigenlijk met z'n allen hand in hand. En daar zijn we al 2 jaar mee bezig.
De vraag is een beetje, kunnen wij als Europa ten opzichte van Amerika of Azië...
Dat wel. Ja, absoluut.
Ja, de standaardisatieprocessen zijn natuurlijk niet van het ene op het andere moment. Nee. Ik heb zelf meegewerkt aan het EMD implementeren hier in de regio. Met de HL7 versie 3 standaard. Die is globaal, internationaal, Epic. Al die partijen gebruikten die standaard. Nederland was tegen, want we hadden zogenaamd iets anders wat beter was. Uiteindelijk is het doorgedrukt en is er een hybride situatie geweest tussen de oude standaarden en de nieuwe standaarden. Dus ik heb zelf het beeld dat het wel belangrijk is om te kijken, zeker als je versnellen wil in de domeinen waar we het vandaag over gehad hebben, om niet te gaan zitten wachten op Europa.
Nee, dat kan. Nee, maar het is wel zo dat er zijn een aantal standaarden in de maak, om het zo te zeggen. Dus ook al loop je voor, dan zul je daarna alsnog over moeten schakelen.
Door wetgeving zul je daar wel weer aan gebonden worden. Nou ja, op dat gebied lijkt het dat de EU toch wel goed bezig is.
Ja, absoluut.
Daar hopen we dan dat het ook goed komt. Excuus dat ik even de vraag niet had gezien.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, dat allerlaatste
ding. Als de microfoon... Ja, hij doet het nog. Ja, misschien dat er ook hier inspiratie gehaald kan worden... uit de wereld van de smart city en de slimme mobiliteit. Want het ministerie van IMW heeft een heel groot groeifondsproject binnengehaald. Dat heet Dutch Metropolitan Initiative. Ja. Waar het gaat over data uitwisselen om de inbreiding van alle steden die plaats gaat vinden de komende jaren niet tot allerlei problemen te laten leiden op het gebied van te intensieve mobiliteit, geen mogelijkheden meer om te recreëren, omdat er te veel mensen op een klein stukje wonen. Er zijn heel veel gemeenten, provincies, bedrijven die dus met ministeries samenwerken, ook kennisinstellingen, om ook met name dat datadeelstuk aan te pakken. En ik zou inderdaad zeggen van, ga niet wachten op Europa, maar begin zelf gewoon al. Want er moet heel wat afgestemd worden. En in ieder land is het ecosysteem ook weer anders. Dus waarom niet onder leiding van een ander ministerie, eenzelfde soort initiatief.
Laat als Nederland de leiding nemen in Europa.
Ja, waarom niet?
Goed voor onze economie ook, denk ik. Ja.
Ja.
Oké, mooie toevoeging nog, dankjewel. Dan ga ik nu echt afsluiten. Wil, Martina, Franco, dank jullie wel. Iedereen die hier aanwezig was, ook bedankt. Dit was alweer de laatste ronde. We hebben volgens mij een prachtige middag gehad met heel veel interessante gesprekken en heel veel interessante verhalen van iedereen. Dank daarvoor. Even kort, dit was dus een side event van de Dutch Innovation Days. Zoals aan het begin de Marta ook gezegd, ga vandaag, morgen en overmorgen nog even kijken bij wat daar te zien is. Dank allen, Novelty, dank voor de organisatie. Elke van Connect You, dank voor alle goede zorgen om dit te maken. En graag tot de volgende keer, Twente Campus Café.